Goedemorgen broers en zussen, welkom op deze eeuwigheidszondag in de kerk, waar het vanmorgen mag gaan over de hemel. De voorganger is onze eigen predikant dominee Rozemuller en hij zal vanmiddag ook de regiodienst leiden vanuit deze kerk, die begint om 14:30. Twee mededelingen, volgende week is het voorbereidingszondag voor het avondmaal, dat we 5 december hopen te vieren. En aanstaande dinsdag vergadert de kerkenraad om 8:15. De collecte is vandaag voor de kerk en de kerkenraad wenst u een gezegende eredienst.
Goedemorgen allemaal. Van harte welkom. Jullie die hier in de kerk zijn. Degenen die thuis deze diensten meemaken. Het is vandaag dus de eeuwigheidszondag. De laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de wereld wordt met een agenda gewerkt. In de kerk hebben we onze eigen agenda. We kijken in de kerk natuurlijk graag op de klok van God. En dat begint bij Advent. Vanaf volgende week zondag is het weer Advent. Dan leven we toe weer naar Kerst. En dat kerkelijk jaar dat eindigt bij de eeuwigheidszondag. De eeuwigheidszondag is de zondag dat in de kerk altijd de namen worden genoemd van mensen, gemeenteleden die overleden zijn. Nu is het zo dat in onze gemeente geen gemeenteleden zijn overleden. Vanaf het moment dat we dit de laatste keer hebben gedaan. Vorig jaar deden we het met oud en nieuw. Toen zijn er nog wel gemeenteleden genoemd die overleden zijn. Sinds die tijd is dat niet meer gebeurd. Maar er zijn genoeg gemeenteleden die het wel hebben meegemaakt. Dat iemand van wie ze hebben gehouden is gestorven, die bij een graf hebben gestaan. En ik denk dat we misschien allemaal wel mensen in onze gedachten hebben. Mensen die gestorven zijn, mensen die we missen. En het is goed om daar bij deze eeuwigheidszondag ook bij stil te staan en daarover na te denken. In het bijzonder zullen we nadenken over de hemel. Wat is de hemel? Wat vertelt de Bijbel ons daarover? En ik hoop en bid dat dat ons ook tot troost mag zijn wanneer we ook mensen missen hier op deze aarde. We zullen zometeen na Votum en Zegengroet met elkaar gaan zingen Psalm 121 in de versie van Opwekking, 640. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Zullen we nu hier in de kerk voor zover mogelijk gaan staan? En laten we met elkaar belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij die trouw is tot in eeuwigheid, die niet loslaat waar hij aan begonnen is. En er is voor u en voor jou genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. Ja, wij mogen in dit leven met God gaan. We hebben net gezongen dat Hij steeds dicht bij ons wil zijn. We willen ook dicht bij Hem blijven. Daarvoor heeft God ons ook zijn geboden gegeven als een manier waarop we ook dicht bij Hem kunnen blijven. En we zullen naar die geboden nu gaan luisteren. En laten we daarna zingen op Psalm 139, het 11e vers. Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer.
Ik ben de Heer, ik sluit mijn verbond met u. Ik heb u in Christus verlost. Ik wil dat u in vrijheid met mij omgaat. Mij alleen zult u liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen. Van niets of niemand in de wereld zult u een afgod maken. U zult van mij geen eigen voorstelling maken. In Christus Jezus heb ik laten zien wie ik ben. Zie mij in hem en getuig van hem. Draag mijn naam dankbaar en vol vertrouwen. Misbruik mijn naam niet. Want dan kom je aan mij. Vier de dag van Jezus' opstanding als de dag van verlossing en blijdschap. Leef uit de zondag alle dagen van de week. Uw ouders, eer hen als uw vader en uw moeder die ik u gaf. Uw kinderen, zie hen als mijn kinderen die ik aan uw zorg heb toevertrouwd. U zult uw naasten laten delen in mijn liefde. Ook hij is door mij geschapen. Zijn leven mag u niet aantasten en vernietigen. Ook niet door woorden. Het huwelijk is door mij ingesteld. Daarin zult u elkaar trouw zijn, zoals ik u trouw ben. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes, zullen elkaar respecteren en buiten het huwelijk geen seksuele relatie aangaan. De aarde is van mij, met alles wat erin is. Uw bezit is tijdelijk. U mag het gebruiken als u daar eerlijk mee omgaat. U kunt niet mij en tegelijk het geld dienen. U zult de armen helpen. Uw ja is ja en uw nee is nee. Als u over uw naaste spreekt, zult u oprecht en betrouwbaar zijn. U moet erop uit zijn de naam van uw naaste te beschermen. Er mag in uw hart geen jaloezie opkomen. Ikzelf wil u alles geven wat u nodig hebt. Wees niet bezorgd. U zult mij, de Heer uw God, uw verlosser, liefhebben. Met heel uw hart, met heel uw verstand en met al uw kracht. En u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Tot zover.
Zullen we samen gaan bidden? Heere God, trouwe Vader, dank u wel dat wij inderdaad zoals we zongen de weg van eeuwig heil mogen betreden. Dat betekent dat we op uw weg mogen gaan en dat is een eeuwige weg. En dank u wel dat mag, dat we door de Heere Jezus, uw Zoon, met u mogen leven en dat dat een eeuwig leven mag zijn. En we bidden u, wilt u daarom ook nu weer vergeven wat niet goed is geweest? Want we weten dat we u niet zo gediend hebben als wat zou moeten. Dat we voor onze naasten er niet altijd zo zijn geweest als dat u van ons vraagt. Heere God, vergeef het ons weer Was ons weer schoon door de Heer Jezus. Wilt u ook ons helpen om goede dingen te doen door de kracht van uw geest? En we danken u voor de goede dingen die er waren. Dat u inderdaad ons soms geholpen hebt om vrucht te dragen in ons leven. En ja, wilt u dat verder ook blijven geven? Zegent u ons in deze dienst als we nadenken over de hemel en ook nog over de nieuwe aarde. Dank u wel dat u ons daar hele mooie beloften over geeft, hele mooie dingen over vertelt. En geef dat dat voor ons tot troost is. Tot troost is omdat we zelf sterfelijke mensen zijn. Wij weten dat als de Heer Jezus niet eerder terugkomt, wij zelf op een dag zullen sterven. En we maken ook mee dat mensen om ons heen zijn gestorven. En soms missen we ze heel erg. Heere God, wilt u ons troosten, ons bemoedigen door dingen die u vanuit de Bijbel weer naar ons toe laat komen. Wil met uw geest erbij zijn en ja, wilt u zo werken in ons hart. Zegent u ons in alles. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Ja, dit is nu even een kindermoment. Er zijn niet heel veel kinderen in de kerk, maar als er kinderen thuis dit meemaken. Je mag even wat dichter bij het scherm komen. Dan wil ik jullie ook even iets vertellen. Ik heb even wat meegenomen uit de tuin. En dat zijn bladeren. We hebben genoeg bladeren. De meeste mensen hebben wel genoeg bladeren. De hele tuin ligt daar vol mee. Ik ga het straks wel weer opruimen. En die bladeren, die herfstbladeren, die zijn wel mooi. En ergens kunnen ze je ook wel eens een beetje triest maken. Van ja, dat valt allemaal maar af. En er zijn ook mensen die ja, een beetje depri worden, een beetje triest worden in de herfst. Van al die vallende bladeren. En die vallende bladeren, die doen mij ook een beetje denken wel aan mensen die gestorven zijn. Zoals een boom bladeren loslaat, zo moeten wij ook mensen loslaten als ze sterven. Misschien heb jij dat ook wel meegemaakt, dat een opa of een oma of iemand anders gestorven is. En zoals die bladeren op de grond liggen, zo zijn mensen die gestorven zijn, ja, niet op de grond, maar zijn begraven onder de grond. Dat is waar het mij een beetje aan doet denken. Maar als je naar zo'n blaadje kijkt, dan weet je, dit blaadje dat gaat niet meer leven, komt niet meer tot leven. Er komen wel met de lente weer nieuwe blaadjes, maar deze, die gaat niet meer leven. En als iemand gestorven is, dan weet je dat hij wel weer gaat leven, ja, dat hij verder leeft. Als iemand in de Heer Jezus gelooft en die sterft, dan gaat hij naar de Heer Jezus toe in de hemel. En daar is het heel mooi bij de Heer Jezus, vlak bij de Heer Jezus in de hemel. Is geweldig om daar te zijn en het is geweldig om vlak bij God te zijn. Dus dat is heel mooi. Je kunt van vallende blaadjes wel eens een beetje triest worden. En als mensen overlijden, kun je daar verdrietig van worden. Dat is ook iets om heel verdrietig van te zijn. En tegelijk kun je blij zijn voor die mensen. Die mensen die in de hemel zijn, die hebben het zo goed. Die hebben het zo mooi. Dus als iemand overleden is, kun je en heel verdrietig zijn en toch tegelijk ook blij zijn voor degene die in de hemel is. Nou, dat was wat ik even met jullie wou delen. En in de preek gaan we daar ook verder over nadenken. En we gaan er ook over lezen uit de Bijbel. Zullen we met elkaar gaan lezen 2 Korintiërs 4 vers 16 en we lezen door tot hoofdstuk 5 vers 10. En daarna zingen we uit het liedboek lied 291 vers 1 en 2. Nooit kan het geloof te veel verwachten.
Daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet op zichtbare dingen, maar op onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk en de onzichtbare zijn eeuwig. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een nieuwe woning krijgen. Een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Wij verzuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. Wij zijn er echter zeker van dat we ook al ontkleed niet naakt zullen zijn. Zolang we onze aardse tent verblijven, zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken. We willen dat er nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hiervoor heeft God zelf ons gereed gemaakt door onze geest als onderpand te geven. Dus wij blijven altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. We leven in vertrouwen op God. Wat komen gaat, is nog niet zichtbaar. We blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer in te nemen. Daarom ook stellen wij er eer in te doen wat God wil, zowel in dit bestaan als in ons bestaan bij Hem. Want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed of slecht is.
Na de preek zullen we gaan zingen Er is een dag, opwekking 585. Klopt dat, Klaas? Ja, ik had ook een alternatief geboden, maar deze gaan we doen. Ja. Ja, ik zei het al even aan het begin. Er zijn geen namen te noemen van gemeenteleden die afgelopen jaar overleden zijn. Maar er zijn er genoeg die wel aan een graf hebben gestaan. En als je iemand hebt moeten begraven van wie je heel veel hebt gehouden, dan is dat heel ingrijpend. Want de dood breekt af. Als je aan het graf van een geliefde staat, dan weet je dat je zijn of haar stem niet meer zult horen. Dat je zijn of haar aanraking of betrokkenheid niet meer zult ervaren. Met de dood is het allemaal voorbij en dat is een groot gemis. Voor de een is het gemis heftiger dan voor de ander als iemand overlijdt. Het ligt er maar aan hoe dichtbij je stond bij degene die is overleden. In ieder geval, we moeten ze begraven. Ze blijven achter, hun lichaam blijft achter op de begraafplaats. En dat is pijnlijk, dat is zwaar. De dood is niet mooi. De Bijbel zegt niet voor niets, de dood is een vijand. Het is moeilijk om ermee geconfronteerd te worden. Maar daarmee is niet alles gezegd, gelukkig. Juist op Eeuwigheidszondag halen we dat naar voren. De dood brengt scheiding, de dood is een vijand, maar daarmee is niet alles gezegd. Er is eeuwigheidsleven. Op Eeuwigheidszondag staan we daarbij stil. We staan stil bij de hemel, waar gestorven gelovigen naartoe gaan. En we denken vanochtend na over de hemel. Hoe is het daar? En dat mag hoop geven, ook als we mensen heel intens missen. We hebben hoop en die hoop is niet onzeker. We zongen net des heilands woorden zijn gewis, een beetje met oude taal. En we hebben net gelezen wat Paulus schrijft over het leven na dit leven. En dan zegt Paulus, wij weten. Het is niet iets onzekers van, nou, we hopen maar dat er wat is. Wat sommige mensen denken, we hopen maar dat er misschien nog wat is. Paulus zegt, wij weten. God vertelt het ons namelijk. Wie sterft, gaat naar de hemel. Wat is de hemel? De hemel is de woonplaats van God en van de engelen. En daar zijn ook de mensen dus die gestorven zijn en die met Christus hebben geleefd. Christus zelf is daar dus aan de rechterhand van God. De hemel is ook de plek waar Satan geen toegang meer heeft. De Satan is er uitgegooid toen bij de hemelvaart de Heer Jezus de hemel binnenkwam. En het werkterrein van de Satan is alleen nog hier op deze aarde. En vanuit de hemel regeert Jezus Christus. Het is niet zo dat de hemel het eindstation is voor de Heere God en voor ons. De Heere God werkt er naartoe dat de hemel en de aarde weer met elkaar worden verbonden. Dat weer één zal worden. Dan zal God wonen bij de mensen. Dan zal er ook nooit meer een opstand kunnen zijn tegen God. Zal er nooit meer een zondeval kunnen plaatsvinden. Dus je kan zeggen, wij hier op aarde zijn nog onderweg, maar dat geldt ook voor de hemel. In de hemel zijn ze zeg maar ook nog onderweg. Onderweg naar die toekomst, dat hemel en aarde bij elkaar zullen komen en de hele schepping zal worden vernieuwd. Waar is dat eigenlijk, de hemel? Waar kunnen we die vinden? Nou, wij kunnen die vanaf hier niet vinden. Het is niet zo dat je zou kunnen zeggen van, nou, na een hele lange ruimtereis langs allerlei melkwegstelsels en weet ik het wat allemaal, zonnestelsels, zou je een keer de hemel kunnen bereiken. Nee, de hemel is vooral de plek waar wij vanuit hier niet kunnen komen en die wij vanuit hier niet kunnen zien. En dat heeft te maken dat wij hier vastzitten aan de drie dimensies waarin we leven. Dat wil zeggen, wij kunnen vooruit kijken, kunnen achteruit kijken, kunnen boven kijken, kunnen naar beneden kijken. Dat zijn de ruimte waar wij leven en die wij kunnen waarnemen. Maar wie zal het zeggen dat er niet meer mogelijkheden, dat er niet meer dimensies zijn? Iemand zei een keer, toen de wolk voor de Heer Jezus schoof, toen hij naar de hemel ging, toen hij achter die wolk verdween, toen verdween hij door een vouw in het heelal. En dat betekent dat de werkelijkheid die wij kunnen zien en ervaren, wordt omgeven door een voor ons onzichtbaar groot geheel. En wij kunnen er niet komen, maar dat betekent nog niet dat de werkelijkheid van de hemel heel ver weg is. De hemel is om de hoek, kun je wel zeggen. En de hemel is op weg naar de aarde. En onze werkelijkheid wordt er ook mee doordrongen. En toen Jezus opsteeg en achter die wolk verdween, maakte hij dus niet een enorme reis. Maar toen de leerlingen hem niet meer konden zien, toen verdween hij op hetzelfde moment door een onzichtbaar gordijn. En was toen ineens in die andere dimensie, in die werkelijkheid van de hemel. En op hetzelfde moment dat de leerlingen hem uit het oog verloren, stond Jezus voor de troon van zijn vader. En zijn vader zei: welkom thuis, mijn zoon. En als je dat zo bedenkt, dan snap je ook dat de engelen, dat zijn ook schepselen, zomaar vanuit de hemel onze werkelijkheid binnen kunnen komen. En soms kon je zo'n engel zien, hè, zoals Gabriel, die ineens bij Maria stond en bij Zacharia stond en een boodschap voor hen had. Heel vaak kun je ze ook niet zien, maar zijn ze wel om ons heen. Denk maar aan Elisa, hè, dat verhaal dat de knecht van Elisa bij hem was en dat Elisa bad van: Heer, wilt u zijn ogen openen? En dat die knecht ineens zag dat hij omringd was door een leger van allemaal engelen. Hij mocht ze eventjes zien. En zo zijn er ook vandaag engelen om ons heen. Hier in de kerk kunnen heel goed engelen zijn. Bij jou thuis, als je thuis deze dienst meemaakt, daar kunnen de engelen zijn. In Hebreeën 1 staat: de engelen zijn dienende geesten. Die worden uitgezonden om hen bij te staan die God wil redden. Dus engelen zijn er om jou en om mij te dienen. Op onze tocht door de wereld zijn de engelen bij ons. Beschermengel, dat is daarom ook eigenlijk helemaal niet zo'n raar woord. Jezus spreekt in Matteüs 18, als hij het over de kinderen heeft, over hun engelen, hun engelen. Dus alsof ieder kind zijn of haar eigen beschermengel heeft. En dat is toch een hele mooie gedachte. Dat ieder kind, ieder mens, één of meerdere engelen om zich heen heeft om hem te beschermen. En de engelen gaan altijd met je mee. Tot aan het eind van je leven aan toe, als ze je dan begeleiden naar God in de hemel. Dus de hemel is niet ver weg, is als het ware om de hoek en er zijn hemelbewoners altijd om ons heen. En de hemel is de plaats waar onze gestorven geliefden naartoe zijn gegaan toen ze zijn gestorven. Paulus zegt in 2 Korinthe 5, het sterven van christenen is het eind van een proces van afbraak. Onze aardse tent wordt afgebroken, zegt Paulus. En dat vindt gedurende ons leven geleidelijk aan plaats. Ja, als je ouder wordt, worden je lichamelijke mogelijkheden worden minder. Dat begint ook al vrij snel. Dat zie je aan topsporters. Een topsporter die moet zo rond zijn 35e er wel mee op gaan houden, want dan lukt het niet meer. Arjen Robben heeft het nog geprobeerd vorig seizoen, maar daar kwam ook niet zo heel veel van terecht. Dus leeftijd speelt op een gegeven moment echt wel een rol. En als je 60, 70, 80 of nog ouder wordt, merk je het. Er zijn meer en meer beperkingen. Lichamelijk, soms ook geestelijk. Dementie komt ook best wel veel voor. Een moeilijk proces van achteruitgang. En dat proces van afbreken wordt, zeg maar, voltooid als we sterven. En dat is moeilijk. Ik zei het al, de dood is een vijand. Maar daar is dus niet alles mee gezegd, want als we sterven, gebeurt er ook wat moois. De eenheid die we hier op aarde al beleven mogen met de Heere Jezus, die wordt dan nog veel intenser. Daarom zegt Paulus in Filippenzen 1, het leven is voor mij Christus. En daarom is het sterven winst. Als ik sterf, dan ben ik nog veel dichter bij hem. Het sterven is niet alleen iets ergs, dat ook, maar het is ook iets moois. Het is een verhuizing. En dat is aan de ene kant negatief, dat is de afbraak van je aardse tent. En uiteindelijk vertrek je ook uit die aardse tent. Maar het is ook positief. Je ontvangt, zegt Paulus, in de hemel een nieuw gebouw van God. Waarin je voor altijd thuis kan zijn bij je Heer. Een nieuw gebouw. Blijkbaar ben je dus in de hemel niet een soort van spook of geest. Een geestverschijning. Nee, je krijgt in de hemel al een gebouw. Paulus zegt, die aardse tent die wordt afgebroken tegenover een nieuw gebouw in de hemel. Dus je krijgt blijkbaar een soort lichaam, toch? Al is het dan een voorlopig lichaam als je daar bent. Paulus zegt, dat is een geestelijk, door de geest geregeerd lichaam. En ik vind dat wel een mooie verrassing. Dat de gelovigen, gestorven gelovigen, tot de laatste dag niet lichaamloos zijn. Natuurlijk, zij zien ook uit naar die laatste dag dat ze helemaal dat nieuwe lichaam zullen krijgen. Dat definitief nieuwe lichaam dat de eeuwigheid mee kan. Maar het is dus dan ook nog allemaal voorlopig, zoals het in de hemel is en ook zoals het hier op de aarde is. Maar het is niet zonder lichaam. Het is niet kaal. Je gaat de hemel binnen. Je kan de Heer Jezus zien. Je kunt de anderen ook zien. En als je de Heer Jezus zelf ziet, kun je ook al zien hoe jouw nieuwe lichaam zal zijn op de dag van de opstanding. Want de Heer Jezus heeft al het opstandingslichaam. En wij zullen, zegt de Bijbel, wij zullen zo'n soort lichaam krijgen. Bij het sterven is ook meteen duidelijk waar je plek is. Dan is er al een oordeel. En dat oordeel, waar je terecht zal komen, dat verandert later ook niet meer natuurlijk. Ook niet bij het laatste oordeel. En zo zijn de gestorven gelovigen nu al in de hemel. En genieten daar van Gods intense, liefdevolle aanwezigheid. En ze zien ook de Heere Jezus zelf. En de heerlijkheid van de Heere Jezus zelf. En de aardse beperkingen die we hier hebben, zijn dan opgeheven. Als iemand dement was toen die stierf, dan is bij het sterven meteen die sluier weggenomen. Zodat je weer helder van geest bent. Zodat diegene weer helder van geest is. En als iemand als baby is gestorven, dan is diegene ineens bij het volle bewustzijn, maakt alles heel bewust mee en leeft en geniet van het bij God zijn. Toch is de vreugde in de hemel nog niet af. De hemel is in zekere zin nog een wachtkamer. In de hemel leven de gestorven mensen, die leven mee met ons hier op aarde. En niet dat ze ons allemaal zien. Het is niet zo dat ze over de rand zeg maar kunnen meekijken en precies zien wat er met ons allemaal gebeurt. Dat zou de vreugde in de hemel te veel verstoren, als dat zo zou zijn. Maar de mensen in de hemel zijn zich er wel bewust van dat er hier op aarde nog een kerk is, dat hier nog gelovige mensen zijn die een strijd moeten voeren. Er is op aarde een strijd gaande, dat weten ze. Dat lezen we in Openbaring 6. En daarom bidden de mensen in de hemel voor ons: Heere God, hoe lang nog? Er wordt in de hemel voor ons gebeden. Door de mensen die daar al zijn en ook door de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus in de hemel is daar ook steeds aan het bidden. Voor u en voor jou en voor mij. De Heer Jezus die bidt voortdurend ook voor onze vergeving. Dan bidt hij: Vader, geef hem of haar vergeving, want ik ben ook voor hem gestorven. Ik ben ook voor haar gestorven. En dan vergeeft de Vader ook echt. En de gestorven gelovigen bidden dus ook in de hemel voor ons: Heere God, hoe lang nog? Kan er niet een keer een eind aan komen? Wanneer is het klaar? En ook dat gebed wordt op Gods tijd verhoord. Het mooiste van de hemel is dat de Heer Jezus daar is. En dat is toch iets om jaloers van te worden, dat de mensen in de hemel dat mogen meemaken. En hier leven wij nog in geloof. En ons geloof, mijn geloof ook, is niet altijd zo sterk. Het is soms wat twijfelachtig of wat zwakjes. En dan ga je de hemel in en dan zie je de Heer Jezus. En dan maak je hem mee. Dan zal je trouwens de tekenen van het kruis ook nog zien bij hem. In zijn polsen, in zijn voeten. Niet als wonden, maar wel als herinneringstekens aan wat hij voor ons gedaan heeft. Het offer wat hij voor ons heeft gebracht. En in de hemel zullen we hem daarvoor blijven danken. Dank u wel, Heer Jezus, dat u alles voor ons over hebt gehad. Zichzelf totaal voor ons hebt gegeven, zodat wij hier nu kunnen zijn. En wat zal er geweldig zijn, dat we dan niet meer leven in geloof, maar dat we hem echt kunnen zien en meemaken. En daarom zegt Paulus, als jouw leven hier nu al geloof is, geloof in Christus, nou, dan is het sterven echt winst. Als je nu al onafscheidelijk bent van de liefde van de Heere Jezus, dan weet je, ik zal straks nog veel dichter bij hem zijn. Dat is het allermooiste van de hemel. En dat we dat weten is toch voor ons een troost als we met het sterven te maken hebben, als er geliefden van ons gestorven zijn. Het mag ons ook bemoedigen als we nadenken over ons eigen sterven. En want het is niet niks als je bij het sterven moet loslaten diegenen die je zo intens lief hebt. Ja, wat is dat moeilijk. Maar als je sterft, ga je wel naar degene toe, naar de Heere Jezus, die meer van je houdt dan mensen hier op aarde van je kunnen houden. De hemel is dus niet het einde. Het is Gods bedoeling om de hele schepping te redden en dan hemel en aarde één te maken. Onze toekomst ligt in die vernieuwde schepping. En dat is een wereld waarin wij uiteindelijk helemaal tot ons recht zullen komen. Een wereld waarin God alles uit ons zal halen, alles uit ons zal komen wat God in ons gelegd heeft. In Openbaring 2 staat dat God ons een nieuwe naam zal geven. Vers 17. Wie overwint zal ik een wit steentje geven, waarop een nieuwe naam staat die niemand kent behalve degene die hem ontvangt. En die nieuwe naam betekent niet dat je een ander iemand zal worden, een andere persoon zal worden straks, maar dat je eindelijk dan raak zult worden getypeerd. Een naam die helemaal bij jou past, die helemaal uitdrukt wie jij bent. Op de nieuwe aarde zullen we daarom echt helemaal onszelf worden. Als je straks op de nieuwe naam, of op de nieuwe wereld een nieuwe naam krijgt van de Heere Jezus, dan zul je zeggen, ja, zo ben ik. En dan zal het er ook helemaal uitkomen. Wie je bent, hoe God je geschapen heeft, komt het dan helemaal uit. In deze wereld, in ons leven, komt het er vaak helemaal niet echt uit. Of heel veel komt er niet uit wat erin zit. Ja, dat komt door de zondeval, dat komt door de zonde. Of ja, doordat sommigen helemaal niet oud worden hier op aarde. Je hebt natuurlijk ook dat mensen op jonge leeftijd al sterven. En dan komt er helemaal niet uit wat God, de schepper, in zo'n mensenkind heeft gelegd. En soms zijn er in ons leven beperkingen of hebben we gewoon niet de kansen gekregen om eruit te halen wat erin heeft gezeten. Ik spreek nog wel eens ouderen die zeggen van, ik had vroeger wel graag willen leren voor, weet ik veel, onderwijzeres of verpleegster of weet ik veel. Maar dat kon niet. Er was helemaal geen geld voor. Ik moest aan het werk. Straks krijgen we een nieuwe naam en dat betekent dat we helemaal gekend worden en helemaal tot ons recht komen. Dat eruit komt wat erin is gelegd. En wat kan je er in dit leven ook naar verlangen, toch? Om echt gekend te worden. Wie begrijpt mij nou echt? We hebben allemaal wat dat betreft een stukje eenzaamheid dat we meedragen. Van ja, wie kent ons nou voor 100%? Kennen we onszelf eigenlijk wel voor 100%, laat staan anderen. Op de nieuwe aarde krijgen we een nieuwe naam. En dat betekent, God blijkt mij precies te kennen. En hij typeert mij exact zoals ik ben. Hij laat mij ook helemaal tot mijn recht komen in die zin dat hij uit mijn leven haalt wat hij erin heeft geschapen. Veel komt er nu nog niet uit. Ook omdat veel mensen voor een deel of soms heel veel op slot zitten. Als jij bijvoorbeeld op jonge leeftijd veel bent gekwetst of misschien zelfs wel bent misbruikt, dan doe je deuren en ramen in je leven dicht. Zo gaat dat. En wat is het geweldig dat er een wereld komt waarin God alles tevoorschijn haalt wat hij erin heeft gelegd. Dat de ramen en deuren in je leven helemaal open gaan. Als ik straks een nieuwe naam krijg, dan neemt God mij bij de hand om mij zeg maar voor te stellen. En dan aan mezelf. En dan zegt hij, dit ben jij nou echt. Dit zit er allemaal in jou, aan gaven, aan mogelijkheden. En je krijgt er een eeuwigheid de tijd voor, nou ja, tijd. Je krijgt er een eeuwigheid voor om het te benutten, om te vieren wat ik er allemaal in heb gelegd. En wat zal er daarom een creativiteit, wat zal er een variatie zijn op Gods nieuwe wereld? Ten slotte spreekt het vanzelf dat jij en ik daar zullen zijn. Nee, dat spreekt niet vanzelf. Paulus zegt, ook in hoofdstuk 5 van 2 Korinthe, daarvoor moet je met God verzoend zijn. Dus het is nodig dat je het evangelie van Gods liefde van harte beaamt en dat je jezelf aan de Heer Jezus geeft. En daarom roep ik jou op om dat nu weer te doen, misschien wel voor het eerst te doen. Dat je zegt, Heer Jezus, ik ben een zondig mens, ik ben een beperkt mens, ik heb u zo nodig en ik geef daarom mijzelf aan u. En als je dat doet, dan neemt de Heer Jezus je bij de hand en brengt je bij zijn Vader en zegt, jij mag eeuwig leven. Amen. Misschien moet ik het ook even uitleggen voor de mensen thuis waarom het even duurt. Want we zullen dat lied Er is een dag zingen met de Beamer. En het filmpje daarvan wordt nu opgezocht. En dat heeft even tijd nodig, dus daarvoor moeten we even geduld hebben. We zullen gaan danken en bidden. En we zullen in het bijzonder ervoor danken dat Elko en Johanna Bos Zuidema afgelopen week, 25 jaar getrouwd waren. Dat mochten vieren. Ze zijn destijds getrouwd met de Bijbeltekst Spreuken 3, vers 3 en 4, waar staat: mogen liefde en trouw je nooit verlaten. En die liefde en trouw zijn ook steeds bij hen geweest, zijn steeds bij hen. We zullen samen met hen de Heere danken. Vader in de hemel, eeuwige God. Vandaag op deze eeuwigheidszondag denken we aan mensen die met ons hebben geleefd en nu niet meer hier zijn, maar bij u in de hemel. En we weten dat ze het daar zo goed hebben, dat u voor hen zorgt. Maar we laten ze een lege plaats achter. En daarom bidden wij u, troost ieder die geliefden mist die zijn gestorven. Leg uw hand om hun schouder. Geef moed en kracht om te leven met gemis. Dank u wel dat u ons al heel wat vertelt over de hemel en de nieuwe aarde. En dat mag ons troost geven als we denken aan hen die zijn gestorven. Diegene mag dicht bij u zijn en bij de Heer Jezus in de hemel. Wij leven hier nog met gebrokenheid. Met dingen die moeilijk zijn, moeizaam gaan, eenzaamheid. We kunnen er naar verlangen, Heere Jezus, om u te zien, onze redder. Versterk telkens weer ons geloof en geef ons onderweg naar de grote dag kracht voor het leven van elke dag. En geef dat we in ons dagelijks leven al iets mogen laten zien van uw koninkrijk, dat het zo op aarde ook al zichtbaar wordt. Heere God, dank u wel voor de zegen die u geeft in het leven van Elko en Johanna Bos en hun kinderen en kleinkind. Ze mochten gedenken dat ze 25 jaar getrouwd zijn. En we danken u voor uw zegen in hun leven. Dank u wel dat ze kinderen, een kleinkind mochten krijgen. Dat ze mochten merken dat u erbij was met hun liefde en met uw liefde en trouw en dat ze die ook weer mochten doorgeven. Ja, dank u wel dat u zo in alles, in mooie en moeilijke dingen, hen hebt geholpen. En wilt u ook verder in hun leven er zijn met uw liefde en uw zegen. We bidden voor mensen die onrecht lijden. Geef hen recht. Er zijn zoveel mensen die onderliggen in dit leven. Die gepest worden, onderdrukt worden, in de moeite worden gebracht. Er is veel oneerlijkheid in de wereld. Heere God, wilt u recht maken wat krom is. We bidden voor de overheid. We bidden voor de politie. Nu er zoveel onrust en geweld weer in de samenleving is. We hoorden de afgelopen dagen van rellen, van geweld in verschillende steden en plaatsen. Er is zoveel onvrede, oneenigheid, zoveel gedoe. En het is ook begrijpelijk aan de ene kant dat mensen in deze tijd onzeker zijn, maar wat treurig, dat dat leidt tot geweld en vernieling. We bidden u voor de overheid. Help hen om leiding te geven in deze moeilijke tijden. Geef wijsheid, liefde, goed inzicht en lef om te besturen. We bidden voor de politie, de ME, al die mensen die de orde moeten handhaven. Nu er zoveel onvrede en geweld is, helpt u ook hen. En we willen ook bidden of u onvrede ook weg wil nemen bij mensen, ja, bij wie dat zo speelt. We bidden voor hen die werken in de zorg. Het valt voor velen van hen niet mee om het vol te houden. De druk is groot. Helpt u hen, geeft u kracht, moed, uithoudingsvermogen om het goed te kunnen blijven doen en met toewijding te kunnen blijven werken. Heere God, ga met ons mee de komende dag, de komende week. Wil in alles voor ons zorgen. Help ons aan uw hand te gaan. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Dan is nu het collectemoment. En na dat moment zullen we met elkaar gaan zingen het lied Eens als de bazuinen klinken. Liedboek 669, 769, vers 1, 4 en 6. we mogen Gods zegen nog ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid door de Heilige Geest is met u en met jullie allemaal.